Adem in, adem uit. Een podcast over 's werelds grootste wonder, de geboorte. Met aan tafel stewardess en podcastmaker Rolien, mijn romantisch en zakelijk partner René en met mij, Aline, verloskundige en founder van Mam & Co. Aan de hand van bijzondere gasten vertellen we verhalen van bevruchting tot en met bevalling. En alles komt langs. De ontmoeting, kinderwens, seks, zwangerschapskwaaltjes en de grote dag. We waren enkele jaren even weg om andere dingen te doen en nu zijn we terug. Bella Barbé is specialist seksuele opvoeding en auteur. Haar wens was altijd 3 kids, maar tot grote verrassing werden dat er 4. Deze aflevering is dubbel pret, want we vertellen een geboorteverhaal over een tweeling. Welke uitdagingen brengt dat met zich mee en hoe pak je die aan? Deze aflevering hebben we gemaakt op afstand vanuit Spanje, dus de kwaliteit is misschien net een beetje anders dan je van ons gewend bent.
Hola!
Ja, we zijn op afstand.
We zijn op echt hele verre afstand. Waar zitten jullie?
Ja, wij zitten in Spanje met uitzicht op de zee. En waar zitten jullie?
Ja, in de studio van Microphone Media.
Zonder uitzicht.
Zonder uitzicht. Ja, uitzicht wij kijken naar elkaar. Ja, gezellig. Zonder zeeuitzicht.
Nou, eerlijk, ik zou best wel lekker daar willen zitten, hoor. Lekker kopje koffietje drinken samen en zo lekker inzetten.
Het regent wel
maar
heel
goed,
hard
moet ik
hier.
Het met René doen.
Ja, het regent hier knijterhard. Ik denk dat je er eigenlijk beter aan doet waar jij nu zit, waar jullie zitten. Ja. Maar de studio, ik snap
ja,
Aline, jij
ook.
Mist de studio bij ons gewoon in dat warme nestje.
Die warme baarmoeder.
Precies.
Het is gewoon in de studio is gewoon makkelijk en gezellig. En dat gaat dan als een trein.
Jullie hebben ook iets andere stemmen.
Maar dat komt nu ook goed, hoor.
Jullie hebben iets...
Ja, we hebben andere microfoons.
Oh, oké. Nou, we gaan gewoon beginnen. We gaan het gewoon proberen. We gaan vanuit de studio en vanuit Spanje gaan we het doen. We hebben weer een gast. Bel, welkom.
Ja.
We gaan beginnen inderdaad. En we stellen altijd 1 vraag. En die vraag luidt, hoe heb jij je partner ontmoet?
Ja, dat is een hele leuke vraag. Lekker zo op maandagochtend. Ik kon me al helemaal verheugen op dat ik deze vraag ging beantwoorden als start van mijn week. Hoe heb ik hem ontmoet? Het was in een tijd dat ik best wel veel ook aan het tinderen en online daten was. En hem heb ik in het wild ontmoet. Ik kende zijn broer al en hij was aan het werk voor een vriend van mijn vader in een werkplaats. En daar kwam ik langs en ik moest iets gezaagd hebben en hij was daar en hij wilde dat wel voor mij zagen. En toen vond ik hem wel heel leuk en hij mij blijkbaar ook. En toen ben ik nog een paar keer langs gegaan. Nog meer, opeens veel meer dingen om te zagen. En
allemaal hout nodig, planken overal.
Maakt
het
niet uit wat. Maar dus ik nog een paar keer terug. En ik was niet heel afwachtend. Ik dacht, oké, dit is een leuke jongen. Die zie ik wel zitten. En hij was wel wat afwachtender. En hij had wel via zijn broer dan geprobeerd van, is er dan niet iets... manier waarop we elkaar gewoon heel spontaan kunnen tegenkomen. Maar tegen die tijd had ik hem al een bericht gestuurd of hij gewoon een biertje wilde drinken. En dat zijn we toen gaan doen.
Wat goed, jij dacht gewoon dappere schoenen aantrekken en let's go.
Ja, ja.
En hij reageerde dus meteen. Hoe lang is dit geleden?
8,5 jaar.
En waar is die zagerij?
In Weesp.
Oké.
Okay. Ja.
Werkt hij daar nog steeds?
Nee, niet meer. Maar hij is wel nog steeds timmerman.
Oké. Okay.
Ja, ja.
En dus dat eerste biertje, hoe was dat?
Ja, toch wel misschien wel minder leuk dan ik dacht. Maar dat had... Ik had dan hele hoge verwachtingen. En ik wilde heel geïnteresseerd gesprek en alles. En hij was gewoon heel chill. En heel erg zichzelf. En... ik weet eigenlijk niet wat mijn verwachting was. Maar ik weet nog wel dat ik toen daarna dacht van... ik weet het toch niet. En dat mijn moeder zei... ja, maar je gaat toch niet op de eerste keer? Ja,
zo'n eerste date. Oh, dat gaat ook... Dat is allemaal zo nieuw en ongemakkelijk en raar.
Het is toch bijna nooit leuk?
Nee, blijkbaar. Date. Ja, nee. Ik had hele hoge verwachtingen van de eerste dates. Ja. En de rest van onze relatie is wel heel leuk geworden. Dus op zich is dat ook goed om daar dan...
Maar wel gezoend die avond.
Ja.
En ook met hem mee naar huis.
Ja, ook, ja.
Zo, hartstikke idee.
Ja, dat was wel heel leuk.
Sorry, ik vind je niet zo leuk, maar...
maar wel heel aantrekkelijk. Ja, nee. En hij was ook heel leuk. En onze tweede date was wel superleuk.
Ja.
We gaan vliegen op het strand en dat was meteen... Ik weet nog dat hij... Dat was ik zo van onder de indruk. Hij kreeg een parkeerboete... Omdat hij niet betaald had voor het parkeren op het strand. En dat hij daar zo relaxed onder was. En daar was ik echt enorm van onder de indruk. Ik zou misschien of heel erg balen of boos worden. Of weet ik, of misschien wel krenterig. Zo van, ah, dat kost me dan zoveel geld of zo. En dat had hij helemaal niet. Hij was gewoon een soort van, ah ja, jammer. Ja, echt, ja, jammer, maar dat was het waard.
Het is, ja.
Ja. Dus dat vond ik toen al heel leuk aan hem. En ja, vanaf toen ging het eigenlijk supersnel. Toen zijn we gaan daten. En ik, oh ja, dat is wel heel grappig. Want er was een moment, mijn beste vriendin had net een baby gekregen. En ik paste best wel veel op. Het was een heilbaby. Dus ik paste, nam die baby vaak eventjes mee naar buiten. En dan gingen we wat doen. En op een gegeven moment vroeg hij van, zullen we koffie drinken? Ik zei, ja, is goed, maar ik heb dan wel een baby bij me. En toen zei hij, ja, oké, nou, prima op zich. Dus toen zaten wij opeens zo na 2 maanden daten met een baby ergens in een café.
Als een soort gezinnetje, ja.
Als een gezinnetje. En toen zei ik, oh ja, nou, ik moet zo een flesje maken. En mijn moeder woont hier om de hoek. Anders ga je ook even mee naar mijn moeder. En toen ging hij mee en toen zat hij bij mijn moeder met die baby op schoot. En toen is bij hem de paniek totaal toegeslagen. En dacht hij, ik kreeg volgens mij een dag later een berichtje van, het gaat me allemaal even een beetje te snel. En ik weet niet of ik dit wil. En want hij zag zichzelf een jaar later met dan, hij moest echt heel erg bedenken van, wil ik dat dan wel? En ja, dat snapte ik ook wel. Maar ongeveer een jaar later zat hij daar met ons eigen kind bij mijn moeder.
Oké, dit gaat heel snel. Ja. Wacht even hoor. Een jaar later kregen jullie dus zelf een baby. We moeten natuurlijk even nog terug.
Ja.
Want hij had die nervous breakdown.
Ja.
Hij denkt, ja, het gaat me iets te snel. Dan kom je dus automatisch een beetje in het feit dat je het dus er eigenlijk al over gaat hebben.
Ja. Ja.
Zonder dat je dat misschien had gewild.
Nou, ik denk dat het altijd al best wel op de voorgrond was bij mij en eigenlijk ook wel bij hem. Dat wel, ik was 23 toen, hè, dus het was ook niet per se een gesprek wat je misschien überhaupt zou hebben op die leeftijd. Maar ik heb altijd kinderen gewild en altijd jongkinderen gewild. En hij was toen 28 of 27 en vond dat eigenlijk ook een prima leeftijd. Dus het was vooral nog even snel uitzoeken of we elkaar echt zo leuk vonden dat we dat aandurfden. Maar dat we wilden allebei kinderen en jongkinderen.
Ja.
Dus dat, ja.
Dat... Dus dat ging daarna ook dus heel snel gebeuren. Want hij had die nervous breakdown. Daar is hij dus ook na 24 uur weer uitgekomen.
Nou, dat duurde een week, denk ik.
Okay.
Dat duurde een week. Maar ik heb hem ook die ruimte gegeven. En dat vond hij dan weer heel fijn. En ja.
Mm-hmm. En wat zei hij dan, Belle? Wat voor dingen, wat voor twijfels of gedachten, wat had hij, wat vertelde hij er dan
nou,
over?
Nou, dat hij ook heel erg aan het nadenken was van, wil ik dat dan inderdaad ook met haar en haar familie en dus het hele pakket erbij, dat hij heel erg daarover aan het nadenken was. Niet zozeer of hij kinderen wilde en of hij met mij kinderen wilde, maar dan alles wat er vervolgens bij zou komen. Dat hij daar dan nog wel...
En wat deed dat met jou?
Ja, dat lijkt me heel logisch. Dat is ook best wel een grote stap of keuze of zo. En we hebben het ook helemaal niet zo uitgesproken als dat het een keuze was of een moment was van, oké, dan gaan we het hierna proberen. Dat was het ook nog helemaal niet. Maar het was wel heel duidelijk dat we elkaar aan het onderzoeken waren van, vinden we elkaar leuk genoeg, zo leuk dat we zo'n soort kant op willen met deze relatie.
Ja, en dat samenwonen is dus ook heel snel gekomen.
Ja, dat was eigenlijk nadat ik zwanger was, zijn we gaan samenwonen. Ja. Ja, dus we zijn nog met z'n twee op reis geweest naar Oeganda. Ik ging daar mijn scriptie schrijven. En mijn vader die had altijd gezegd, wacht nou met zwanger worden tot je je studie hebt afgemaakt. En dus ik was mijn scriptie aan het schrijven in Oeganda en hij kwam toen daar naartoe. En toen hebben we eigenlijk een hele mooie reis gemaakt en dat was heel leuk en waardevol. En ook een beetje wat mensen altijd zeggen, toch? Zo, ga eerst maar samen op reis en als je dat overleeft, dan is het goed. En toen kwam ik terug en toen leverde ik mijn scriptie in. En toen kwam ik achter dat ik zwanger was.
En toen kwam je erachter dat je zwanger was. Dat is dan wel heel erg... Je wist gewoon, je was niet aan de pil.
Nee.
Nee, nee, en dat wist hij ook.
Anticonceptie wist hij ook. En de maand daarvoor... Toevallig zag ik laatst dat WhatsApp-gesprek terug... omdat ik iets ging opzoeken. En toen kwam ik echt opeens in die tijd weer. En toen... De maand daarvoor dachten we dat ik zwanger was. En toen hebben we het er dus over gehad van, ah, wat zouden we dan doen? En als het zo is. En toen was het niet zo. En toen zag ik dus een appje dat hij me had gestuurd, dat hij de hele tijd aan de verdwenen baby moest denken. En dat hij dat wel een teken vond dat hij het eigenlijk gewoon wel wilde. En toen hadden we eigenlijk gezegd van, nou, oké, leuk. Ik ook. Oké, we willen dit. Maar laten we nog even wachten. En toen was ik zwanger.
Wauw. En ook gewoon niet over nagedacht.
Nee, en ik moet zeggen dat toen ik die zwangerschapstest zag, ik ook wel echt een beetje in paniek raakte. Dus het hing wel heel erg in de lucht. Maar op het moment dat het dan echt is of zo, ik dacht wel, jezus, dit is zo groot. Had ik hier maar beter over nagedacht. Dus dat was wel, ja. En toen ging ik ook, ik moest een half uur later of zo naar Schiphol, omdat ik met een vriend in Zuid-Frankrijk twee auto's ging ophalen. Dus ik ging ook weg. En er was helemaal niet echt ruimte om het erover te hebben. En ja, het was gewoon toen even heel doodeng. Want dan ga je dus een afslag nemen die je leven gewoon totaal gaat veranderen.
En even tijdlijn, hoe lang waren jullie samen?
Iets meer dan een half jaar.
Wauw!
Ja.
Ja, soms weet je het gewoon.
Ja, nou, dat is wel echt zo. Want ik had daarvoor niet echt veel relaties gehad. En met hem klopte alles gewoon heel goed. En hij had daarvoor wel een aantal relaties gehad. Dus hij had zoiets van, oké, maar zo iemand ben ik nog nooit tegengekomen. Dus dit klopt ook. Dus het was wel, ja, en we zijn nog steeds echt mega gelukkig. Dus dat is wel heel leuk. Want het kan natuurlijk ook dat je zo'n keuze maakt en dat het toch anders uitpakt. Maar in ons geval heeft het supergoed uitgepakt.
Ja, ja. Mooi.
Ja.
Ja,
cool, hoor.
En de volgende fase, dan ga je de eerste echo doen.
Ja, dit eerste echo. Wij hebben 4 kinderen, hè? Ik weet niet of je dat weet.
Oh, je hebt er 4 ja. Inmiddels.
Ja.
Ja. Ja, want we gaan eigenlijk, misschien is dat even goed voor ook als je zit te luisteren. We gaan de tweeling doen, hè? Dat is dus niet de eerste.
Nee, we hebben eerst 2 losse gekregen.
Dus oké. Hoe moeten we hier even doorheen? Jij kan dit vanuit Spanje heel goed even regisseren. Wat is hier een goeie aan, René?
Ik kan me voorstellen, laat ik het maar zo opgooien. Je hebt dus 2 kindjes. De wens voor nog meer kindjes was het dus, neem ik aan. Was dat zo? Hoe was dat voor jullie toen?
We dachten leuk, een derde.
Een derde, ja.
En jullie dachten, we willen een derde.
En toen kregen we er 2. Ja.
En hoe zit dat? Laten we heel even, hoeveel tijd zit er tussen alle kinderen?
Tussen de oudste 2 zit 2 jaar en dan nog 3 jaar en toen kwam de tweeling. Dus de oudste was 5, 3 en toen een tweeling.
Dus we gaan eventjes, misschien jij werd voor de eerste keer zwanger. Gezond kindje, helemaal goed gegaan.
Ja.
Tweede kindje. En je besluit met z'n tweeën, we gaan voor die derde.
Ja.
Hoe gaat dat?
Ja, we hadden net een huis ook gekocht. Dus dat eigenlijk was die wens er al wel eerder. Maar daar hebben we nog heel even dan op pauze gezet. Omdat we een mega klushuis hadden. Wat ook een soort baby eigenlijk op zichzelf al is.
En de kinderwens was groter dan het klushuis.
De kinderwens hebben we even pauze gezet.
Sorry, ik denk andersom. Ja.
Ja. En we hadden eigenlijk al vanaf het begin wel het idee dat we 3 kinderen zouden willen. Dus toen we eenmaal 1 hadden, toen gingen we ook al snel voor de tweede. En toen hadden we altijd nog wel het idee van, we willen graag 3 in totaal.
Ja.
Maar toen kwam dat klushuis tussendoor. En daardoor hebben we even gewacht. En ik was heel erg bezig met, kan ik ervoor zorgen dat zo'n zwangerschap zo min mogelijk invloed heeft op mijn carrière?
Ja.
Dus ik was heel erg aan het plannen wanneer het dan een goed moment zou zijn om die derde zwangerschap in te zetten, zeg maar. En Matthijs, mijn man, die zei, nou, dat vond hij dan toch wel een beetje niet zo leuk eigenlijk. Hij wilde dat meer laten ontstaan. En toen zijn we dus net wat eerder dan in mijn planning stond, toch weer zonder condoom gaan vrijen. En dat was in de zomer op vakantie. En toen was ik ook meteen die vakantie eigenlijk zwanger. Dus mijn planning. Dus dat, in het begin heb ik het hem nog wel verweten. Omdat hij het zo graag eerder wilde dat dit ons is overkomen. Maar nu is het zijn verdienste eigenlijk. Dus dat was, ja.
Hey, en Belle, wat maakt nou dat jullie zo graag 3 kindjes willen? Ik ben gewoon heel nieuwsgierig. Mm-hmm. Want dan heb je 2 kleintjes. En kom jij zelf uit een gezin van 3 of zo? Wat is dat getal 3 dat zo loopt?
Ja, dat is een hele leuke vraag. Daar heb ik ook best wel veel over nagedacht namelijk. Ik ben zelfs het enige kind van mijn beide ouders. Maar ik heb wel nog half broers. Matthijs is wel, die komt uit een gezin met 3 broers. Dus dat is, daar komt het denk ik een beetje vandaan. En om heel eerlijk te zijn, denk ik dat 2 zo erg de standaard was in Nederland. Of is misschien nog steeds wel. Dat iedereen als een soort van een beetje... dat het te burgerlijk voelt eigenlijk om 2 kinderen te hebben. Dus dat je dan denkt, nou doe er dan maar nog 1. Want dan hebben we er in ieder geval... Zijn we niet zo...
Standaard.
Ja, we zijn al een wit hetero stijl, weet je, in de Randstad. En dan ook nog met 2 kinderen. Het wordt wel een beetje heel burgerlijk en saai. Ja. Dus dat, ja.
En hoe en vond je het dan, want als je 2 kleintjes hebt, vond je het dan niet al best wel even druk?
Ja. Ja, maar ook nog wel te doen. Ja.
Ja, ik ben gewoon altijd nieuwsgierig waarom mensen... En wij hebben natuurlijk 1 kind, wel de kinderwens voor een 2e niet gelukt. Vooralsnog, misschien gaat het nooit lukken. Maar ik denk dan soms, wow, het lijkt wel alsof mensen dan gewoon denken... Oké, we gaan gewoon nog een keer. Terwijl je waarschijnlijk gebroken nachten hebt. En ik vind het altijd zo'n... Ik ben gewoon altijd een beetje nieuwsgierig. Ja,
nou, ik denk wel dat het scheelde dat die 2e echt een super makkelijk kind was en is. Een makkelijke baby was. En die sliep met 5 maanden al door van 7 tot 7. Dat de eerste deed dat ook echt niet. En die laatste 2 ook echt niet. Dus dat was wel een soort van... dat maakte die gebroken nachten, die hadden we met haar niet heel erg. Wat het ook weer makkelijk... Dan word je sneller verleid tot nog 1, denk ik. Daar hangt het voor mijn gevoel wel ook veel van af.
Ik herken dat ook, want de oudste bij ons, die was, ik had zo'n makkelijk kindje.
Ja.
Die had alles, sliep. Ja, en toen dacht ik, maak er nog 2. Ja. Zo. Nou, die zijn gewoon draken.
Ja, precies.
En het is gewoon niet copy-paste van wat ik had.
Nee.
Is echt ander DNA.
Hallo, I didn't sign up for this.
Ja, precies zo. Dat je, ja, maar misschien ook andere situatie of wat dan ook. Ja, het is echt, elk kind is gewoon zo anders.
Ja. Ja.
Dus niet uit het, ook al is het DNA.
Ja, nee, totaal anders. Nee. Ja. Ja. Nee, dus ik denk dat mee heeft gespeeld. En dat het dus, ja, als je dat eenmaal in je hoofd hebt of zo. En het gaat inderdaad. Dus dat is natuurlijk ook wel een belangrijk ding.
Jij wordt makkelijk zwanger. Ja, snel en makkelijk.
Stel worden heel makkelijk zwanger. Ja, ja
dat dus gaat. Ja.
Matthijs heeft zich nu ook laten steriliseren om te voorkomen dat nog een keer ging gebeuren.
Jongens, zullen we daar alsjeblieft ook 1 aflevering over hebben?
Over sterilisatie? Uit...
Ja,
zeker.
Daar wil ik echt...
Ja.
Misschien moeten we Matthijs dan uitnodigen.
Misschien best wel.
Ja, of dat we een soort... Dat we een soort live aflevering maken. Dat ik het ga doen.
Oh mijn god, dat zou geweldig zijn hier. Nou, ik vind het...
Nou, dat is zo definitief.
Vind je dat definitief? Zou je het nog niet doen?
Nou ja. Kijk, de René's kinderwens is al een beetje onder download. Maar die van mij nog niet 100%.
Nee, dat snap ik.
Dat voelt dan zo van, oké, maar dan dus nooit meer. Dan moet ik echt eerst nog een midlife crisis.
Maar wat ik wel interessant vond, wat ik hoorde in een andere podcast, om even dit zijpad in te slaan, is dat voor vrouwen er natuurlijk ook een moment komt dat je definitief niet meer vruchtbaar bent. Namelijk de overgang. En dat dus veel mannen het tegenhoudt om zich te laten steriliseren, omdat het definitief is. Maar het hele idee dat je vruchtbaarheid maar eindeloos door zou moeten gaan, dat bestaat voor vrouwen überhaupt niet. Dus waarom...
Mag het bij mannen ook?
Waarom hangen mannen daar zo aan vast?
Nou, en ik heb dus nu net een verhaal gehoord, omdat ik hier een beetje ineens me in zit te verdiepen. Ik had laatst een vrouw gesproken die 55 was in de overgang en zwanger raakte.
Ja.
Dus het is geen excuus voor een man om te zeggen, ja, maar jij gaat in de overgang.
Nee.
Want wat voor verdriet gebeurt daar dan nog ineens? Ja. Die vrouw heeft nooit kinderen gehad en die werd en ineens op de... ze heeft het niet gehouden.
Nee.
Maar dat daarom, als man gewoon denkt, ik wil het niet en mijn partner wil het ook niet meer of zo, dan... Ja, ik weet niet.
Het duurt ook nog best wel lang tot de overgang. Dus dat is
hartstikke. Ja, en bij sommige vrouwen is het niet te merken, bij sommigen wel. Bij sommigen is het vanaf 50 pas, 55 pas definitief.
Ja.
Nou, dan moet je dus nog lang aan de hormonen zitten.
Ja, precies.
Maar inderdaad, zij weg. We gaan het hier zeker een keer echt uitgebreid over hebben. Want ik vind
Zeker.
En ook over dat steriliseren voor mannen. Ik vind het is jammer dat ook daar nog veel te veel taboe op ligt.
Zeker.
Dus goed
nou, grappig genoeg, Matthijs werkt dus ook in de bouw. En daar zijn heel veel mannen gesteriliseerd en daar super open over.
Oh, wat goed. Ja, nou, dus, die moeten we dus hier aan tafel.
De hele studio vol. De baarmoeder vol met mannen.
Nou, en ook dus belangrijk om te horen en fijn dat ze daar dus in die sector daar gewoon over praten met elkaar.
Ja, zeker.
Nou, dat is wel heel mooi. Oké, terug. We gaan.
Waar waren we?
Jullie wilden nummer drie. Je was zwanger, nummer drie, zomer.
Zwanger, op vakantie, allemaal leuk. En nog een babytje erbij. En toen gingen we naar de echo, de eerste echo. En ik heb eigenlijk altijd zo'n vroege echo gewild, omdat ik gewoon graag wilde weten, is het oké of niet oké? En ook met die oudste twee, dan vertelden we het eigenlijk meteen aan hun verteld. Dus dan was het ook wel leuk om snel te kunnen zeggen of het doorging of niet. Dus we hadden zo'n vroege echo en ik was een beetje bevriend geraakt met die echoscopist. Want die had de allereerste echo gedaan. En sindsdien heb ik gewoon al mijn afspraken bij haar gepland en hebben we elkaar daarbuiten ook wel eens gezien. Dus ik kende haar heel goed. En ik lag daar op de stoel en ze zette die echo kop op mijn buik en ze haalt hem er weer af. Maar ik had het al gezien. Ik zag gewoon twee zwarte vlekken met iets erin. Dus ik zei tegen haar...
Oh, je had het gelijk gezien?
Ik had meteen gezien. Het was echt in 2 seconden. En ik zei tegen haar, je zegt het wel als het er 2 zijn, hè? En toen zei ze, ja, het zijn er 2.
Oh. Wat gebeurt er in je hoofd?
Ja.
Ja, eerst moest ik wel een beetje lachen, geloof ik. En Matthijs die zei de hele tijd, nee. En toen moest ik echt mega hard huilen. Want ik wilde dat echt totaal niet. Ik was zeg maar... Ik denk wel eens dat dat ook mijn straf is. Maar ik had niks met tweelingen. Er zijn mensen die het altijd een leuk idee vinden om een tweeling te krijgen. Nou, ik vond ze echt helemaal niks. Knettergek, die mensen. Ze ook een beetje stom. Want mensen trekken dan vaak ook dezelfde kleren bij een tweeling aan. En nee, ja, het gewoon druk en veel. En ik zag het helemaal niet zitten. En ik had echt een paar weken daarvoor tegen iemand een super botte opmerking gemaakt. Die had namelijk, die was zwanger van een tweeling. Maar één daarvan was, hoe zeg je dat? Die vrucht was...
Ja, overleden in de buik. Of gewoon afgestoten. Ja.
Ja, dus zij dacht dat ze een miskraam had. Maar...
Hoe heet dat, Aline?
Vanishing twin.
Ja, oh, precies. Ja.
Dus een verdwenen tweeling.
Oh ja.
Ja, want bij echt best wel 20% of zo van de tweelingzwangerschappen gaat er nog één in die eerste weken al sterft af.
Oh.
En zij dacht dat ze een miskraam had gehad, maar toen bleek er dus nog een baby te zitten. En toen zei ik, zo ben jij blij dat het geen tweeling is? Ja. En toen een paar weken later, toen lag ik daar zelf. En toen, ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik ook best wel heb gedacht, nou, misschien gaat er nog wel eentje weg. Want het was dus zo'n hele vroege echo. Het was met 7 weken. En ik dacht, nou, misschien, weet je, 20% kans. Dat zou ik helemaal niet erg vinden. En toen 's avonds was dat al wel een beetje weg, dat gevoel. Dat ik dacht, van, ja, het zou toch ook wel gek zijn als er dan nu alweer eentje weg is of zo. Dus ja, dat ging ook alweer heel snel, dat je eraan went. Maar bij een tweelingzwangerschap is wel echt even wat anders. Ook de zwangerschap zelf.
Dat vroeg ik me inderdaad af. Wat wist jij erover? En wat waren jouw gedachten over? Nou, nu gaat het zus of zo? Of hoe stond je daarin?
Nou, de echoscopist die zei bijvoorbeeld meteen, ja, dan word je nu medisch.
Per definitie.
Dus ik had mijn oudste twee kinderen, die zijn echt met een soort droombevalling thuis in bad, allebei geboren. De oudste twee. En dus ik had helemaal geen zin in een soort ziekenhuistraject. Dus dat was inderdaad ook een groot deel van dat gevoel van dat je er dan achter komt dat je een tweeling hebt. En we hadden dus in de tussentijd dat klushuis hadden we gekocht. En mijn oudste twee kinderen zijn op twee verschillende plekken geboren. Wel dus allebei thuis, maar ja, die huizen die hadden we niet meer. En dit huis, daar willen we nooit meer weg. Dus ik had ook het idee van, ah, dan komt er nog één kindje. Die wordt dan in dit huis geboren. Die wordt dan hier thuis geboren. Dan hebben we voor altijd in dit huis ook dat meegemaakt of zo. Dus dat moest ik ook loslaten, dat idee. Want ja, dat is wat je dan hoort. Dus je bent zwanger van een tweeling. Je wordt medisch sowieso in het ziekenhuis bevallen. Ik had een caseload verloskundige. Dus nou, die moest ik dan ook loslaten. Dus het was gewoon in één keer, los van dat je twee kinderen gaat krijgen, wat ook vet heftig is, moest ik ook allemaal dat soort dingen loslaten, dacht ik. Dat bleek best wel mee te vallen uiteindelijk. Maar dus daar heb ik wel ook een week echt om gerouwd, denk ik. Dat ik niet die thuisbevalling van mijn derde kind ging krijgen.
Ja. Ja, dat snap ik heel goed.
Ja, dat snap ik. Ja, dat is dan echt een idee. Een idee dat dan even gevormd moet worden. Ja. Nog. Ja.
Het is ook, ik hoor, het is grappig dat je, ik hoor jou zo praten en denk ik, jeetje, wat is het ouderschap toch ook loslaten? Hè? Dat begint dus op het moment dat je zwanger bent, moet je al heel veel dingen, zoals je het misschien verkrampt had bedacht of hoe je het in je hoofd wil, heel graag en daar helemaal. Maar je moet alles ook gewoon vertrouwen, loslaten.
Ja, en bijstellen de hele tijd.
Dat was enorm het gevoel wat ik had. Van, oh, hier zit een soort van levensles in voor mij. Iemand heeft blijkbaar bedacht dat dit is wat ik nodig heb om te leren dat het leven niet maakbaar is. Want ik ben best goed in het leven maken zoals ik het wil. En toen kreeg ik een tweeling. Ja, zo voelde dat echt, ja.
En toen jullie helemaal, zeg maar, wanneer was dat punt dan dat je had zoiets van, ja, ik zit nu wel, ga ik ineens van mijn buik houden en van de kindjes en dat dat omsloeg?
Ja, dat ging op zich wel vrij snel. Dus na een week had ik wel, toen op een gegeven moment krijg je dan de termijn-echo. En toen had ik wel zoiets van, oh, ik hoop wel echt dat ze er allebei nog zitten. Dus dat was tegen die tijd al wel omgeslagen. Plus dat ik al gewoon meteen ben gaan kijken naar hoe kan ik het dan alsnog doen op een manier die voor mij fijn voelt en bij mij past. Ondanks dat het dus een medische tweelingzwangerschap was. Ik heb nog heel even overwogen om thuis te bevallen, maar toen ging ik daar verhalen over opzoeken in Nederland. Zijn er wel een paar mensen die thuis bevallen van een tweeling, maar ja, mensen willen je daar niet echt per se bij helpen, geloof ik. Dus dan ben je aangewezen op een paar mensen die dat willen. En in die verhalen las ik zo'n anti-ziekenhuis emotie of gevoel. En dat had ik dan weer niet. Dus ik dacht, oké, het is heel jammer dat het niet thuis kan. Maar ik geloof dat er genoeg redenen zijn om dat ook niet te willen. Dus dan toch het ziekenhuis. Maar dan wel op een manier die misschien anders is dan standaard bij een tweeling in ieder geval. Want op het moment dat je dus zwanger bent van een tweeling komen er allerlei protocollen. En moet je groeiecho's en ook voor de bevalling zijn er heel veel protocollen van. En je moet sowieso een infuus met oxytocine, want je baarmoeder is enorm groot geworden doordat er twee kinderen in zitten. Dus die heeft minder sterke krampen of kan minder sterk samentrekken. Een CTG.
Van wie hoorde je dit? Hoe gingen dit soort gesprekken? Hoe kwam dit allemaal tot jou?
Ik denk Google. Dr. Google. Ik denk dat ik na die eerste echo ben gaan opzoeken wat het dan betekende. En dan kom je gewoon op van die ziekenhuiswebsites met gefeliciteerd, je bent zwanger van een tweeling. Hoger risico zit er bij tweelingen ook op vroeggeboorte. En afhankelijk van het soort tweeling dat je hebt ook nog extra risico's. En nou had ik wel de gunstigste tweelingzwangerschap die er kan zijn, namelijk twee-eiig. Dus ze hadden allebei een eigen placenta en allebei een eigen vruchtzak. En dat is ook wel een heel ander verhaal dan bij een één-eiige tweeling die dus soms de placenta deden en soms zelfs de vruchtzak deden. En dat was meteen ook heel gek, want dat alle tweelingzwangerschappen worden dus op één hoop gegooid, terwijl er best wel een groot verschil in risico is tussen een één-eiige zwangerschap waarbij ze alles delen of de zwangerschap die ik had. Dus toen heb ik mijn verloskundige, gewoon die de keren daarvoor ook de bevallingen had gedaan, heb ik gebeld om te vragen, kan ik niet toch bij jou blijven? En dat is zij toen gaan uitzoeken. En dat kon.
Dus jij bent bij je eigen verloskundige gebleven?
Wow. Ja, ze had geen tweelingervaring, dus ze heeft wel nog een andere collega verloskundige erbij gehaald die wel tweelingervaring had. Maar omdat het, ik ben ook naar het ziekenhuis gegaan en dan dus naar het AMC, want daar heb je een speciale POM, de moeilijke vrouwenpoli noem ik het zelf, omdat het, dat gevoel had ik dan meteen dat je dus ook gezien wordt als een moeilijke vrouw, als je buiten de protocollen dingen wil.
Wat naar.
Nou, niet bij die mensen, maar wel door de wereld. Zo van, het is niet goed genoeg, mevrouw wil iets extra's. Nou, dan hebben we een speciale poli daarvoor ingericht voor de mensen die dat willen. Terwijl dat een hele fijne plek was. Want daar was dus een gynaecoloog die dat ook prima vond dat ik dan bij mijn eigen verloskundige bleef. En dat die ook de bevalling zou doen.
Ja.
Wat goed. Mogen er alsjeblieft meer mensen naar die poli?
Ja, zeker.
Nou, ik vind ook echt, Belle, dat je dat op een hele mooie manier doet. Weet je wel? Jij hebt echt voor jezelf informatie opgezocht en echt bij jezelf gevoeld van wat is voor ons belangrijk, in plaats van dat jij heel erg geïnfluenced wordt of weet je wel, maar dat je echt gewoon ging kijken van nou, wil ik dan thuis? Nee, dan hoeft het ook niet per se en dan is het ook oké. Maar je hebt in ieder geval wel die richting ook onderzocht, zodat je dat ook rustig kan afsluiten. Vind ik echt super inspirerend.
Ja, heel knap. Ja.
Ja, en ik vind het ook wel misschien wel om ergens ook fijn dat je dus de ervaring van twee bevallingen al had. Zeker. Dat je je redelijk stevig voelde. Ja. Dat je dacht, ja, ik ga niet alles van me af laten nemen. Want ik...
Nee, maar dat is wel interessant. Want toen ik dus mijn eerste kind zwanger was, toen ben ik met 20 weken nog overgestapt naar een caseload verloskundige. Omdat ik gewoon in een reguliere praktijk het niet voelde of zo. Dat ik dacht van ja, ik ben niet tevreden met wat ik hier krijg. Terwijl als ik daar nu aan terugdenk, dan denk ik, waar kwam dat vandaan? Kan ik ook niet meer weten, want ik was 24. Dus waar kwam dat idee vandaan dat ik dat al toen of zo wilde? Dat kan ik niet echt meer terughalen. Waarom ik dat toen al zo...
Ja, intuïtie waarschijnlijk dan.
Ja.
Je intuïtie.
Dus dat heeft er ook voor gezorgd dat ik uiteindelijk dus bij die caseload verloskundige zat. Waardoor dit pad ook al wel makkelijker te doen was. Ik denk dat als je de eerste twee keer bij een reguliere verloskundige was geweest, je misschien sneller de overstap ook naar het ziekenhuis had gemaakt.
Bij wie zat jij dan?
Bij Vive, Bea en Daniela. Maar Bea was toen al gestopt. Daniela, ik weet niet of je die kent.
Ja. Mooi.
Dus Amsterdam toch ook allemaal? Ja. Omgeving. Ja. Je bent dan op een gegeven moment zwanger van een tweeling. De echo's zijn goed.
Ja.
Hoe voel je je fysiek?
De eerste tijd heel slecht, maar dat heb ik bij al mijn zwangerschappen gehad. En bij de tweeling niet eens heel veel slechter dan bij één. Maar ik had wel al vrij vroeg in de zwangerschap veel harde buiken. En ik ben met 18 of 19 weken ook gestopt. Ik had toen nog een baan voor 3 dagen bij de GGD. En toen ben ik ook daar gestopt met werken. En moet dat wel weer. Want achteraf is het allemaal minder erg. Maar het was wel gewoon super zwaar.
Ja, heel zwaar. Je buik ging ook sneller met alles.
Ja, totaal. Ja. Ja, gewoon.
En hallo, 2 kindjes rondlopen. En
dat heb je natuurlijk ook nog gehad. Ja, en die waren best jong.
Ja, je kunt niet echt lekker dutjes doen of zo, weet je. Het is echt met een tweede natuurlijk al met je.
Nou, die waren wel veel bij de opvang, hoor. Dus dat was op zich... Ja, eentje zat al wel op school en die ander die ging gewoon 4 dagen naar de crash. Dus dan kon ik nog toch best wel goed dutjes doen. En dat was ook echt nodig.
Oh, wat goed dat jullie dat deden.
Ja, dat moest ook eigenlijk echt. Ja.
En die 20 weken echo, vond je dat spannend?
Daarvoor al, we hadden een geslachtsecho gedaan, of een pret-echo met de meiden erbij. Want ik vond het ook leuk als die een keer dat allemaal zouden zien. En we hadden dus 2 meiden en toen bleek dat we 2 jongens bij gingen krijgen. Dat was wel heel
wat
leuk.
Wat leuk, ja.
En toen was ook een verdikte nekplooi bij een van de 2 gezien. En dat was natuurlijk niet zo leuk.
Nee.
En dat was eigenlijk al voorbij het moment dat het gemeten mocht worden. Dus het was een beetje onduidelijk. Nou, uiteindelijk hebben we daar wel een vruchtwaterpunctie ook van gedaan van die baby. Omdat ik ook wel... Nou, de nip was wel goed, maar dat is dan met tweelingen toch weer moeilijker, of daar was een soort van grotere foutmarge, alhoewel dat ook wel weer een bleek mee te vallen. Maar dan wordt het gewoon allemaal super onzeker. En dan wil je gewoon heel graag weten, krijgen we een zwaar gehandicapt kind? Want zo ja, we hebben er nog 3 waar we voor willen zorgen. En gaan we dat dan wel of niet doen? Maar uit die vruchtwaterpunctie bleek dat alles oké was. Dus dat was heel fijn. En daar kan je nog lang ongerust over blijven, heb ik wel gemerkt. Maar,
want ondanks dat het positief was, heb je toch zorgen gemaakt van misschien is er toch iets. Ja. Hebben ze iets niet gezien?
Ja, ja. Ja, dat merkte ik wel. En ik heb het soms nog steeds. Hij is nu 1,5 en dan denk ik...
Is er toch iets bij jou? Ja.
Hij gaat het later terug horen.
Ja, ik weet het. Ja, ik heb me van tevoren wel afgevraagd van ga ik dit nou zeggen? Maar ik ben hier sowieso heel open over. Dus hij gaat dit verhaal sowieso terug horen.
Ik heb bij Jack de middelste ook gehad dat hij geboren werd. En dat ik dacht, hij is niet goed hoor. Hij is niet helemaal goed. En dat ik...
Oh, dat heb jij zo vaak gezegd. Ja.
Heb ik ja heel vaak gezegd al. En dat ik echt ook tegen, volgens mij tegen jou of tegen iemand die er toen een keer na 5 dagen het heel prikje of zo kwam doen. Ja. Dat ik zei, kan je even alsjeblieft 1 keer heel goed kijken of die wel goed is.
Ja.
Oh, wat erg. Ja, en hij is heel goed, maar hij heeft gewoon zijn ogen staan ook wel...
Oh ja.
Iets anders. En gelukkig, je weet natuurlijk als ze heel klein zijn ook nog niet hoe de motoriek wordt. Hè? Dat,
nee.
dat ontwikkelt, ja, ja. Dat weet je later.
Ja.
Dus dat is natuurlijk ook een beetje spannend.
Nou, hij heeft gewoon Aziatisch bloed erin.
Nee, zeker. Dus hij had gewoon enorme Aziatische ogen al. Maar ik heb echt zo getwijfeld. En dat ik me ook een beetje schaamde van, zie ik dit nou alleen?
Ja.
Maar toen heeft wel op een gegeven moment een van mijn beste vriendinnetjes, die heeft wel bevestigd, ja, ik zie het ook.
Oh ja.
Toen dacht ik wel, zie, ik ben niet gek.
Niet,
nee.
Ook misschien niet per se geruststellend dan.
Nee, maar aan de andere kant dacht ik wel, ik ben dus niet gek. Want ik dacht, ja, ik zie toch gewoon dat hij een beetje een ander gezicht heeft dan... Nee. Nou ja, trekt allemaal weg. Ze worden groter.
Wat dacht jij dan, Bella?
Nou, ook omdat het een tweeling is, ga je natuurlijk heel erg vergelijken hoe ze zich dan ontwikkelen. En deze is toevallig ook wat later bijvoorbeeld met praten. Nou, inmiddels kan hij gewoon wel wat dingen zeggen. Maar dan ga je wel, omdat die ander dus heel erg veel dingen zegt, dan ga je daarin ook vergelijken. En dan denk je, ah, was er toch iets met... Ja,
en ik kan me ook wel voorstellen dat je ergens een soort van... Ja, een trauma-momentje ervaren, hè? Hoe groot trauma dan ook. Maar ik bedoel, van ja, verdikte nekprooi, dat doet wel even wat met je. En dat zet natuurlijk wel het een en ander in gang. En naast dat je, kijk, als je een verdikte nekprooi hebt, zeker bij een tweelingzwangerschap, en als dat wat later is dan de geplande, of het moment dat je het normaal mag bekijken, zeg maar, ja, dan zie je vaak dat er niks aan de hand is. Maar bij een verdikte nekprooi kun je ook nog wel eens hartafwijkingen of zo zien. En daar kom je dan vaak later in de zwangerschap dan achter.
En dan heb je met een tweeling ook nog een ingewikkeldere keuze om te maken. Want als je dus, mocht je ervoor kiezen om die ene foetus stil te leggen, zoals ze dat eigenlijk best wel mooi noemen, of heel erg ontwijkend van wat dat is, dan heeft dat ook consequentie voor die andere mogelijk. Dus dat krijg je dan ook een soort van, ja, je hoofd ontploft gewoon op het moment dat je daarover na moet denken.
Maar hoe gingen jullie daar dan mee om? Hoe was het dan? Hoe deed je dat met Matthijs?
Ja, we waren er wel allebei best wel verdrietig over. Maar we hadden ook zoiets van, we gaan gewoon stap voor stap bekijken wat er aan de hand is. En dan besluiten. Want we wilden wel graag weten wat er, of er wat was. En ik heb ook wel echt soms... Toen kon ik ook wel denken van, waarom ben ik niet zo iemand die alles, weet je, alles wat komt mag komen of zo. Hè? Die gedachte van, we hoeven geen nipt en we hoeven geen... Maar ja, dat voelde ik toch echt niet. Ik wou dat ik het voelde, maar ik voelde het niet. Ik wilde het gewoon echt weten. En het lastige is, je weet natuurlijk niet altijd wat dan precies de uitkomst is. Maar als het een zwaar gehandicapt kind was geweest, dan hadden we denk ik wel de keuze gemaakt om dat niet te doen, om daar niet voor te kiezen. En niet omdat ik denk dat die kinderen een slecht leven hebben of hun het leven niet gegund is, maar echt egoïstisch eigenlijk vanuit ons,
het gezin
en onze, ja.
Maar dat is toch niet egoïstisch? Dat is toch gewoon heel realistisch van hoe ziet ons gezin eruit en hoe willen wij dat invullen? En
ja. Kunnen we
het aan de andere drie kindjes ook, willen we dat aandoen? En dat is gewoon een afweging.
Hmm.
En gelukkig wonen we ook hier waar dat gewoon allemaal goed geregeld is en waar dat mag.
Ja, dat is
nou ja, dat wou ik zeggen. En in een land waar je daarvoor mag uitkomen.
Ja.
Je mag die keuze wel maken. Je mag ook op andere gronden besluiten om weer iets anders te nemen. Dus wat dat betreft ben je op een plek waar je gewoon... daar heel erg open over kan zijn en zelf een beslissing in kan maken. Dus dat lijkt me heel prettig.
Dit zijn natuurlijk nog ook taboes, want het blijft... Je wil niemand voor de borst stuiten van dat je iemand pijn doet die de keuze wel heeft gemaakt of niet heeft gemaakt. Dus het blijft lastig om daar harde...
Uitspraken over te doen. Ja, dat hoeft misschien ook helemaal niet.
Daarom denk ik heel goed dat we het hier bespreken.
Ja, zeker.
Ja.
Dat het gewoon allemaal er mag zijn of zo. Iedereen voor zichzelf.
Ja.
En wij hebben natuurlijk een soort gelijke, andere situatie. Maar wij hadden ook een kindje met een dikke nekplooi en veel meer afwijkingen. Uiteindelijk is die zelf overleden bij 14 weken in mijn buik.
Ja.
Maar dat was ook dat als... Dat wij ook niet hadden bedacht van, dat gaan we dan voortzetten of zo. Omdat hij dan zo gehandicapt zou zijn. dat ook voor ons gezin een te grote aanslag zou zijn. En je hebt natuurlijk nooit een garantie op een gezond kind. Dat heb je niet. Maar ja, op dit stuk is er wel wat te kiezen.
Ja. Ja, wij stonden daar op dezelfde manier in als jou, Bella, eigenlijk. Al hebben we die beslissing dan uiteindelijk niet hoeven nemen, maar...
Nee, ja. Nou, waar het een stuk lastiger wordt, denk ik, is als het niet zo duidelijk is dat je kind zwaar gehandicapt wordt. Hè. Soms krijg je de uitslag dat er een soort range is tussen het kan heel erg zijn of het kan heel erg meevallen. En dat je dan op basis daarvan een beslissing moet maken, daar was ik heel erg bang voor. Dat het dus niet zo eenduidig helemaal goed of helemaal slecht zou zijn. Dat je dan dus... Ja, dat had me heel lastig geleken om op basis daarvan een keuze te moeten maken. Ja. Maar dat was gelukkig niet.
Ja, hoe doe je dat inderdaad? Ja.
Nee, gelukkig. Het was gewoon goed. En het waren dus twee... Oh, sorry. Het waren twee jongens. Hoe vonden die meiden dat?
Nou, sowieso heel handig dat ze er twee kregen, want die wilden allebei hun eigen.
Top. Ja.
Die waren ook zo, die hebben echt verdeeld.
Ja.
Dus de ene wou degene met haar, want dat vond ze het mooist. En die ander maakte het niet zoveel uit. Ze hadden echt zo heel duidelijk van, nee, die baby is voor mij en die baby is voor mij. Allebei een eigen broertje.
En toen, 20 weken, echo was even allemaal spannend. Verder tikte ze wel alles goed aan.
Ging helemaal goed.
Dikke prima's overal.
Ja.
Hoe bereid je je voor op een... zwanger of op een bevalling van een tweeling? Want dan toch een beetje na die 20 weken, 24 weken... ga je toch een beetje van, nou, het kan ook eerder komen.
Ja, bij een tweeling ben je wel best wel bang voor vroeg geboorte. Want dat is ook wat je veel hoort en wat er regelmatig gebeurt.
Ja.
Nou, ik kan vast verklappen dat ze er bij mij tot 40 weken en 2 dagen in hebben gezeten.
Wow.
Wat echt extreem lang is.
Ze zaten heel lekker.
Ja, heel lekker. Veel te lekker. Ja, dus dat daar hoefde ik uiteindelijk niet bang voor te zijn. Met moeite zijn ze er uiteindelijk over de
regels gestreep getrokken. Zo door die vagina. Ja. Kom eruit. Ja.
Lekker ook.
Ja, zo heet het toch of niet? Ja,
het is wat het is, hè? Ja.
Ja, nee, dus ik heb gekeken naar wat zijn dan al die protocollen voor tweelinggeboortes. En wat wil ik daarvan dan wel of niet, bijvoorbeeld. En met wat jij ook al zei, hè, met in je hoofd wetende dat je al 2 keer... een kind heb gebaard en dat goed ging en dat snel ging. Dus ik weet dat mijn lichaam dat kan en dat ik daarop kan vertrouwen. En dat ik jong ben. Hè. Dus dat, zeg maar, als je kijkt naar die tweelingzwangerschappen, dan is ook heel vaak boven de 35 bijvoorbeeld, neemt de kans op een tweeling extreem veel toe. Dus je wordt ook eigenlijk op een hoop van protocollen gegooid met moeders die ouder zijn dan 35 bijvoorbeeld. Nou, ik was 29, dus ik heb echt gekeken van, nou, wat is mijn situatie? Of ik wilde ook dat de zorgverleners keken naar wat is mijn situatie en hoe verschilt die van wat er in de protocollen staat dat nodig is en wat kan dan, waar heb ik dan de ruimte eigenlijk? Dus daar heb ik me heel erg op voorbereid. En ook in gesprek met het ziekenhuis en met mijn eigen verloskundige. En ja, dat was heel fijn en dat was heel goed. En dat heeft ook heel goed geholpen om uiteindelijk een goede bevalling te hebben, denk ik.
Vond je dat spannend, daar naartoe?
Ja. Nou, dus die vroeggeboorte, daar was ik wel lang bang voor. Want dat leek mij ook heel zwaar. Dat je dan dus nog in het ziekenhuis moet blijven. Terwijl je ook nog 2 kinderen thuis hebt. En hoe we dat dan allemaal gingen doen. En misschien wel een moeilijke start of zo. Dus daar was ik lang bang voor. Maar voor de bevalling zelf niet per se. Nee, daar heb ik wel... Op basis van die eerdere 2 keer had ik daar ook heel veel vertrouwen in. En vond ik dat eigenlijk ook wel altijd heel leuk, de bevalling.
Even een vraag tussendoor, hè? Wat ik ineens bedenk. Jij, de kindjes bleven lang lekker bij jou in de buik zitten dus. Zou het zo zijn geweest dat als jij minder goed was voorbereid of minder goed wist wat jij wilde, dat dan iemand jou zou willen inleiden al? Of,
ja, absoluut, ja.
Hoe zou dat...
Volgens mij bij mijn...
Dat werd wel
bij mijn
gezegd.
Tweelingzwangerschap, dus als je 2 eigen met alles apart hebt, dan is het advies of het protocol dus om met tussen 37 en 38 weken in te leiden. Omdat er onderzoeken zijn geweest waaruit blijkt dat voor tweelingen dan het beste is. Of dat ze de beste kans hebben of dat de placenta na die tijd weer minder goed gaat werken. En ook al had ik ervoor gekozen om dat niet te willen, is me dat nog wel een paar keer, hoe noem je dat?
Even
dat
aan, mensen daar... aan herinnerd.
Ja. Ja, dus dat was wel een heel interessant proces, want daarmee kies je dus voor buiten dat protocol te gaan. En dan ligt eigenlijk de verantwoordelijkheid voor als het misgaat ook bij jou, gevoelsmatig dan. Zo is hoe ik het wel heb ervaren. Dus ik weet nog dat die laatste groeiecho, dat die echoscopiste toen zei van in het ziekenhuis, die zei, ja, nou, het gaat allemaal goed. We adviseren toch wel om ze eerder te halen. Ja, want het zou toch zonde zijn als je er nog eentje kwijtraakt. Zo, ja.
Maar ook wat een angst dan meteen, toch?
Ja, totaal.
Nou, inderdaad.
Ja. Ja.
Dus dat voel je dan wel keer op keer van, hè, ik kies ervoor om dat niet te doen. En daarmee, als de uitkomst is dat er één sterft, omdat ik te
dan
lang heb gewacht.
Dan moet jij dat dus dragen.
Is het mijn verantwoordelijkheid, ja. Want de artsen hebben hun handen daarvan af.
Ja.
Ja, zo voelde dat wel.
Ja.
Dus dat werd met de dag ook erger. Want na, zeg maar, ik dacht, nou, oké, 38, 39 weken, 39,5, het zal toch wel nu gaan gebeuren, weet je wel. En elke dag dat ze maar bleven zitten, werd die druk dus ook groter. Dat het nog meer mijn verantwoordelijkheid werd of zo.
Maar toch dacht je, ja, ik ga niet dat ziekenhuis in en ik laat me inleiden. En,
nee, dat dacht ik. Ja.
Je bleef toch echt bij je standpunt.
Op een gegeven moment, dan willen ze ook echt hard filmpjes gaan maken om te kijken of het nog goed gaat. En dat was op tweede paasdag. En ik had de hele bevalling heel erg opgezien tegen de rit van huis naar het ziekenhuis als de weeën al begonnen zijn.
Waarom?
Ja, dat leek me niet fijn. Ik wilde gewoon in die bubbel blijven. En ik was ook heel erg bezig met het moment waarop je dan gaat. Want ik bedoel, mijn bevallingen gingen vrij vlot, maar niet binnen 2 uur of zo. Dus ik wilde dan graag nog een bepaalde tijd thuis wachten totdat je er goed in zat. En
voel
dan
toch
naar
een controle dame
nou,
hier.
Nee,
is
nee,
dat, kan nee? Dat,
nee, maar wel heel erg het idee van als ik alles goed... Ja, dus misschien ja. Wel, ja.
Nee, ik kan wel lekker
heel
als goed
dat werkt.
Werkt
laten tijdens ja. De bevalling. Maar ja. Ik had wel, ik wilde in die bubbel en ik dacht, die auto gaat me uit die bubbel halen. Dus wanneer ga ik dan van huis naar het ziekenhuis? En toen kwamen wij op tweede paasdag in het ziekenhuis. En het ziekenhuis was sowieso een plek dat ik niet super fijn vind met zieke mensen. En ik was ook niet ziek, dus dat voelde niet per se heel lekker de hele tijd dat ik daar heen moest. En op tweede paasdag is er dus niemand in het ziekenhuis. Alle operaties gaan, of zeg maar, die worden niet ingepland. Dus ze doen wel spoeddingen, maar alle winkels waren dicht. Dus er was opeens niemand. Terwijl iedere keer dat wij daar kwamen voor zo'n groeiecho, was het gewoon druk. En toen, ik had ook bedacht van, ja, misschien wil ik wel een zonnebril op, want ik wil niet als al die mensen. En dan moet je door dat drukke ziekenhuis. Maar toen kwamen we daar en toen was er dus niemand. En we moesten zo'n hard filmpje maken. En de gynaecoloog die dienst had, die was super aardig en leuk. En toen dacht ik, nou, misschien moet ik wel gewoon nu gaan bevallen eigenlijk. En op dat hartfilmpje meten ze dan ook de weeën. En ik had ook al wel weeën, maar ik had ook heel veel voorweeën gehad. Dus ik had nog niet het gevoel dat het dan nu ging gebeuren. Dus toen zei ik, weet je, 40 weken, 2 dagen, breek mijn vliezen maar. Ik ga gewoon niet meer naar huis voordat ik mijn kinderen heb. En dat was om 1:00 of 11:00 ochtends of zo. Dus toen zeiden ze, nou, dat is goed, om 2:30 hebben we dan een kamer klaar en dan kunnen we om 2:30 je vliezen breken. En op het moment dat we dat eigenlijk hadden besloten, begon dus mijn bevalling. En ik denk dat het ook heel erg kwam doordat we daar al waren en ik dus niet die hobbel moest nemen van in de auto zitten en dat het daar zo leeg en rustig was. En toen, ja, toen hebben we nog best wel lang dus in die wachtkamer gezeten en ik met muziek op en al weeën. Ik voelde ze op een gegeven moment wel echt dat ze doorkwamen. En toen, inderdaad, om 1:00 of 3:00 of zo mochten we die kamer in. En ze hadden expres nog een andere kamer die wat groter was, zodat dat bevalbad daar ook kon. Want dat wilde ik heel graag, want mijn oudste is in bad geboren.
En mag toen, dat bij een tweeling? In
nou,
bad?
Officieel niet per se, nee. Maar dat was dus wel iets wat ik graag wilde. En dat mocht uiteindelijk wel. Of in ieder geval de eerste. Want de tweede, dat was dan weer een ander verhaal. Dus dat, ja, dat kon. En toen zei ik, nou, breek toch maar mijn vliezen, want ik wil gewoon nu dat het doorzet. En toen had ik 5 centimeter ontsluiting of zo, toen ze die vliezen gingen breken. En dat was om 3:00. En toen heb ik uren in dat bad gezeten. En om 7:30 werd de eerste baby in bad geboren.
Jij gaat veel te snel. Wacht even. Jij zit in dat bad.
Ja.
Heb je muziek bij je? Waar is je man?
Ja,
hoeveel mensen stonden er?
Ah, ja.
Word je gemonitord? Hoe gaat dit? Want het is toch een tweeling. Het is voor een ziekenhuis ook spannend.
Ja, klopt.
Vertel alles.
Ja, dus het idee was dat ik mijn eigen team mee had. Hè. Dus ik had mijn verloskundige die er was. En mijn verloskundige had haar collega verloskundige die tweelingervaring had. Die waren er allebei. En Matthijs was er natuurlijk. En Matthijs die had heel erg zijn best gedaan om alle lampen uit te zetten. En het een beetje gezellig te maken. En ik had gevraagd of ik niet vast aan de CTG hoefde. Om de 3 kwartier of zo kwamen ze dan binnen om eventjes die hartjes te meten. En als ze dan een goede meting hadden, dan kon ik weer 3 kwartier of 1 uur verder. Dus dat was heel fijn, want daardoor was ik gewoon helemaal vrij. En ik wilde ook niet van tevoren een infuus of een waaknaald, noemen ze dat dan. Dus ik heb hele makkelijke prikaderen. Dus dat ik wist dat als dat nodig was, dat dat zo zou kunnen.
Ja, en dat kon je dus ook allemaal goed vertellen en onderbouwen.
Ja,
van ik heb dit,
dit
gewoon
was al in, niet op dat moment zelf. Hè. Dat was al in
nee, dus dat had
traject.
Je besloten al in je dat had je in je plan staan. Ik hoef geen infuus. Ja. Ik wil in bad. Ik weet
overlegd met die ene gynaecoloog in het AMC, die van de POM die dit aandurfde.
Ja,
dus dat dat is dan
dus
allemaal
je had het goed.
Ja, we hadden we goed ingekeerd.
Maar dat is heel belangrijk, denk ik, om mensen om te horen dat je de voorbereiding is, dus ook soms best wel cruciaal. Want daardoor heb je het echt kunnen leiden naar een bijzonder event, zeg maar. Dat het
klopt. Ja, dat was absoluut cruciaal. Dus eigenlijk waren we met z'n vieren. Matthijs en ik en die twee verloskundigen. En af en toe kwam er dan een hele montere verpleegkundige van het ziekenhuis binnen. Hallo! Die precies
wil je koffie?
Inderdaad, waarom ik... Ja, precies. Waarom ik niet... waarom ik mijn eigen teampje of zo wilde. In dat bad, dat ging eigenlijk als een trein.
Want jij hebt wat is dan de energie die jij nodig had voor die bevalling? Want kennelijk niet die hallo.
Nee.
Die energie heb jij niet nodig.
Nee, heel erg naar binnen en zo min mogelijk afleiding, geluid of dus geen muziek. Gewoon laat me maar hier liggen.
Mochten mensen wel praten met elkaar?
Ja.
Of was het gewoon
de 3 die er waren?
Ja, precies.
Maar wel zachtjes.
Ja. Ja, heel goed. Ja. Nee, het is duidelijk om te weten.
Ja, je moet ook niet gaan fluisteren echt bij een geboorte. Want als mensen een beetje zo aan het fluisteren zijn en dan als je aan het bevallen bent, dan hoor je het net niet. En dan, hè, wat zijn jullie nou aan het doen? Gaat het niet goed?
Ja.
Weet je, dus tijdens de geboorte, het is superbelangrijk wat je hebt gedaan met je voorbereiding. Maar ook dus uitleggen van, hé, wat vind ik belangrijk dat hoe er gepraat wordt met elkaar of met mij. Of wat moet de sfeer zijn of zo. Dat allemaal kan zo ontzettend bijdragen aan die fijnere geboortebubbel.
Ja. Ik had ook wel bovenaan het geboorteplan heel met een dikke koeienletters gezet. Dank jullie wel, medewerkers van het AMC, dat jullie... Ze moesten harder werken omdat ik dit allemaal wilde. Dus dat was wel, dat wilde ik ook wel... Ik ben daar ook echt heel dankbaar voor dat ze dat hebben gedaan.
Ja, mooi. Het is echt een...
Maar ik denk dat als je zo duidelijk bent, dan willen ze dat ook met liefde doen.
Nou, ze vinden het wel spannend. En dat merkte ik nog steeds wel, dat ze het wel... Ja, het is gewoon niet wat ze het liefst, de manier waarop zij het liefst zouden doen, is het niet. Dan zou het toch anders gaan. Dan zouden ze meer controle hebben gehad. Dus dat vraagt wel meer van ze.
Ja, want zij zijn het gewoon gewend om het zo te doen. En zij hebben dit natuurlijk geleerd. Ja. En er zijn natuurlijk protocollen over uit onderzoek en dergelijke. Dus zij voelen zich goed bij die protocollen. En dat is loslaten voor hen.
Zie je, dit was wel een mooi themaatje, jouw tweelingbevalling. Oh, sorry, het was voor iedereen gewoon
voor iedereen loslaten.
En toen jij inderdaad helemaal in je meditatie, je zat erin, toen kwam het steeds meer.
Ja, toen kwam het steeds meer. En ik weet dat ik ook van mijn tweede bevalling, dat ik dan op een gegeven moment verrast word van zo'n eerste perswee. Dat je denkt, oh, zijn we hier al? Want ik had de 2 keer daarvoor ook best wel kort geperst. Dus dan weet ik gewoon van, oh, dus over een kwartier heb ik gewoon mijn kind of zo. Dat was eigenlijk al een heel feestelijk moment. Dat je dan dus op een gegeven moment die persweeën voelt komen. Dat je weet, oké, nu zijn we er gewoon bijna. Ik heb eigenlijk voor mijn gevoel had ik het al toen al achter de rug eigenlijk. En toen werd de eerste baby 1 werd, geboren onder water. Eigenlijk precies zoals ik iedere bevalling had gewenst of gedroomd of hoe ik het voor me zag. En er was ook verder niemand van het ziekenhuis in de kamer. Die hadden we er niet bij gehaald. Het was gewoon met z'n vieren. En hij werd heel rustig onder water geboren. Ik heb hem nog even onder water gehouden. Gevraagd of hij er klaar voor was. En toen uit het water gepakt. En ja, dan moet er nog één uit.
Ja. Dus. Dan, ja, maar deze nummer 1 ging huilen.
Ja, dat was
die werd door
goed.
De verloskundige erbij. Die loopt dan, moet dan ook meteen de placenta eruit?
Nee, die blijft nog erin zitten.
Oké, okay, dus ja. Je zit wel aan hem vast. En dan begint ja. Dus je lichaam al te zeggen, hey.
Nee, bij mij nog niet. Niet meteen. Soms hoor je dat er inderdaad een paar minuten tussen zit. Maar bij mij heeft het een half uur geduurd voordat de tweede eruit was. Dus dat... nee, niet meteen. Eerst gewoon...
En hoe ging dat dan op dit moment?
Nou, er was best wel rust.
Want wat de ervaring die ik heb met tweelingzwangerschap is de eerste geboren is yes. En dan, maar dan gaat iedereen in opperste paraatheid staan. Want de echo moet erbij. Kijken hoe de baby ligt. Gaat het goed? Is er geen navelstreng die eruit is? Dus ik ben benieuwd hoe jij dat hebt
ervaren. Nou, ongeveer zo. Ja, dus dat... De eerste was heel rustig, sereen, allemaal heel mooi. Echt zo'n droombevalling weer. En toen kwam de verpleegkundige van het ziekenhuis binnen en die zag, oh, er is een baby geboren. Dus die ging meteen inderdaad de rest halen. En dan staan er wel 6 mensen om je heen. En toen moest ik nog uit het bad natuurlijk op het bed. En toen kwam de gynaecoloog kijken hoe de baby 2 dan lag. Want omdat... Als er 1 baby uit is, dan kan de tweede baby... heeft in 1 keer heel veel ruimte. Dus die kan gaan draaien. En dat is ook waarom je in het ziekenhuis wil bevallen, wat mij betreft. Want een baby kan dan ook dwars gaan liggen.
Ja, en dan heb je paniek.
Ja, want dan...
Moet het misschien een keizersnee alsnog worden?
Ja, er zit nog 1 stap tussen. Oh. Ik weet niet, dat weet jij misschien hoe dat heet, Alina?
Ja, je kunt hem kijken of je hem kan draaien.
Ja, van buiten, maar er is ook iets... Ik weet even de term niet meer, maar heb ik verdrongen. Waarbij ze dan met de hele hand in je baarmoeder nog de baby draaien.
Een voetje?
Ja, dat kunnen ze ook. Dus... Nou ja, of een voetje of iets. Maar ja, dat je kunt... Kijk, er is net een baby uitgekomen, dus er is ruimte. Dus je zou ook inwendig iets kunnen doen. Ik heb daar geen ervaring mee hoor, gelukkig.
Nee,
maar,
nee. Nou dat... Ja, dat kan dus als een baby dwars ligt. Maar ja, ondanks dat die ruimte er misschien is, voelt dat niet als een heel prettig scenario. Maar toen hebben ze inderdaad een echo uiteindelijk gemaakt. En toen bleek baby 2 in stuit te zijn gedraaid. Want die lag altijd heel mooi met zijn hoofd naar beneden. Maar toen er veel ruimte was, toen is hij toch naar stuit gedraaid. En toen kwam er wel een moment dat eigenlijk een beetje de paniek bij het ziekenhuis in ieder geval toesloeg. Want ze konden zijn hartslag niet goed meten. Of ze wisten niet of het nou mijn hartslag was of zijn hartslag. Maar als het die van mij of als het die van hem was, dan was het veel te laag of zo. En als het die van mij was, was het wel oké. Okay, maar ja, toen was het gewoon duidelijk van oké, hij moet nu geboren worden. Want dat was inmiddels dus ook al bijna een half uur daarna. Want het gevaar is dat je lichaam dus die placenta's gaat loslaten en dat er dan dus een baby
zonder placenta,
zuurstof in je buik nog zit.
Ja, dat wil je niet. Nee,
dat wil je niet. Dus de baby moest geboren worden, werd ook gezegd. En toen, dat was eigenlijk het moment dat dat bevalplan ook uit het raam ging en dat er gewoon gedaan werd wat er nodig was. En is hij in stuit uiteindelijk geboren en dan hebben ze allemaal grepen hoe ze dat dan doen. En op mijn buik. Want ik had niet echt persweeën op dat moment. Maar hij moest wel geboren worden. Dus dat was wel even best heftig voor iedereen eigenlijk. Ook voor Matthijs die dat heeft
gezien. Ja, want had je op dit moment een infuus?
Nee, dus dat zijn ze toen wel gaan doen.
Nee, dus
gaan
konden
doen.
Je ook geen oxytocine
nee, geven. Dus dat was wel dat was het moment dat ik inderdaad en mijn blaas werd gelegd met een katheder... Katheter. Is die spreekstoel, ja precies. En er gewoon allemaal mensen om je bed staan en inderdaad hartmetingen. En ondertussen wilden ze een infuus prikken, maar tegen de tijd dat ze dat hadden gedaan, was hij er al uit. Want dat ging alsnog best wel snel. En hij is dus precies een half uur na zijn broer geboren. En dat was het moment waarop het ziekenhuis zei van, we gaan hem nu afnavelen en naar de kinderarts brengen. En toen zei de verloskundige, want ik was op een punt dat ik overal ja tegen zei, want ik wist ook niet meer wat nou aan de hand of wat goed was of zo. Dus dan kan je je voorbereiding hebben, maar dit gebeurt ook gewoon. En toen zei de verloskundige, waarom? Want het gaat toch eigenlijk heel goed met hem. En toen keek het ziekenhuispersoneel nog een keer. Yes. En toen zeiden ze, ja, inderdaad. En toen mocht hij gewoon bij mij blijven.
Oh, ja. En hij mocht gewoon op je borst liggen, ja, tegen, ja, je aan, met, ja, z'n tweetjes.
Ja.
Ook bij elkaar, want dat zeggen ze toch ook, ja, wel eens, dat tweelingen de connectie meteen weer moeten voelen?
Ja, nou, de oudste, ja, dus de eerste, ja, die was wel bij Matthijs.
Ja, maar daarna ook, ja, zijn ze weer even samen geweest.
Ja, ja, dus die dat ze ook... tweede, die is ook nog, konden gewoon lang de navelstreng laten uitkloppen. En precies, die mocht gewoon bij mij blijven, ja.
Ja. Ja, en dan komen er nog twee placenta's.
Ja, nou, daarna voelde ik me echt wel een stuk beter toen die eruit waren. Dat was echt nog wel dat ik dacht, oh, ik voelde echt een enorme opluchting toen die er nog uit waren. Maar ja, dat ging ook gewoon heel makkelijk.
En wat bedoel je met opluchting? Gewoon dat,
nou, er was nog een zwaard of, ja, zo. Of er was, het was nog niet klaar. Dat is altijd dat moment dat je eigenlijk,
ja,
je bent er zelf wel klaar mee, maar er moet nog iets of zo.
Ja,
en nu
klopt,
inderdaad twee best wel grote placenta's. Die, ja, ze hadden er lang in gezeten. En ze waren, even kijken, ik heb dat vanochtend nog even opgezocht. De eerste was 37,50 woog hij. En
de baby?
Ja, de tweede 35,40.
Holy moly, wat een grote baby's.
Ja.
Yeah. Jeetje.
Ja.
Hey, en de... En hoe was het dan dat die twee zo bij jou lagen? Dat lijkt me een heerlijk moment. Ja. Hoe voelde je? Omschrijf
dat
eens.
Ja, dat was super. Ja, dat was heel, heel leuk en mooi. En ze waren inderdaad, ja, meteen twee totaal verschillende kinderen ook. Dat was heel leuk om te zien. En het grappige is dat je dus... We hadden ze van tevoren al namen gegeven. Dus we wisten ook, hè, baby 1 gaat zo heten, baby 2 gaat zo heten. En dat klopte ook hoe ze eruit zagen. Dus dat was allemaal heel leuk om te zien. En we hebben meteen eigenlijk de meiden erbij gebeld met FaceTime om te laten. Want het was toen dus 8:00 PM of zo. En om hun...
Kon nog net.
Ja, precies.
Om maar wat laten kort, zien. Hè? 2:30, ja, laat zeggen 3:00 vliezen, ja, breken. 8:00 bel je met je dochters. Ja. Ze zijn er.
En om 11:00 waren we thuis.
En om 11:00 ben je,
ja,
thuis.
Ja. We hoefden ook niet, we hebben niet op de ontslagbrief moeten wachten. We mochten gewoon gaan. Het was oké.
Okay.
Ja.
Wauw.
Ja.
Oh, you did it.
Ja, het was wel echt... Ja, het is gewoon super goed gegaan. En ook zo fijn dat het dus kan op deze manier met een tweeling.
Zeker.
Nou ja, en je ziet ook wat het doet als je gewoon goed voelt en weet wat je wilt. Daarover communiceert.
Goed voorbereid.
Ja.
Ja.
Het is gewoon heel erg leiderschap wat je, ja, hier hebt getoond. En dat heeft gewoon dan heb je gewoon echt een grotere kans op een positieve ervaring.
Ja, ja, dat denk ik ook wel. Ja,
ja, dat zeggen wij altijd. Ja.
Ik wil nog het laatste vraag natuurlijk. Ze zijn eruit.
Ja.
Je bent trots op jezelf, ja, hoop ik.
Ja.
En je kijkt naar je man. En wat denk je dan? Heeft hij het ook lopen rocken met jou?
Ja, maar voor hem was het wel echt heel spannend, die stuitbevalling. Dus ik zag gewoon aan hem dat hij dat... Die kan het er ook eigenlijk nog steeds niet zo heel goed over hebben.
Nee.
Nee, dus waar bij de eerste bevalling weet ik nog dat ik... Het eerste wat ik tegen hem zei was dankjewel. En dat hij zei, hoezo zeg jij dankjewel tegen mij? En bij deze was ik meer bezorgd over, ach, gaat het
gaat
wel?
Gaat het? Ben jij oké? Okay? Ja.
Ja, heel geinig. Ja.
Ja. Ja, ja, want wat een impact zal dat... Dat zal ook wel een impact op hem hebben gemaakt.
Ja,
om zoiets te zien.
Ja.
En zijn kind, en zijn, ja, vrouw.
Ja, dat maakt een enorme indruk. Ja. Ja. Ja.
Maar kon hij het, zag je ook wel iets dat hij het kon loslaten... toen inderdaad dus die verloskundige misschien ook zei... het gaat goed, hij kan gewoon hier blijven...
Ja, jawel.
Toen, ja.
Ja. Ja. Ja, zeker.
Ja, dus hij moet er nog misschien een EMDR op,
ja,
doen.
Dat
maar
denk ik, ja.
Het zou best kunnen, toch?
Ja, ja, ik heb dat tegen hem gezegd. Dat hij dat best wel mag doen als hij daar behoefte, ja, aan heeft. Ja,
ja, dat is, moeten we misschien ook soms niet vergeten. Dat het voor een man, voor toch een tweeling, ja, of een heftige bevalling... gewoon ook ontzettend veel impact is.
Ja, en je voelt niet zelf hoe het is. Dus ik kon er denk ik iets geruster op zijn. Of ik was er geruster op. En hij staat er dan toch naar te kijken. En weet, ja, niet goed. Hij voelt er dan minder bij dan ik.
Ja.
Dus dat maakt het spannender misschien.
Ja.
Ja.
Dank je wel. Wat een
ontzettend om dit weer even naar boven te halen.
Bijzonder verhaal. Maar inderdaad, ook wat Aline zegt, dat vind ik wel echt heel tof. En ja, het is echt leiderschap nemen.
En dat had ik er nog nooit naar gekeken, maar leuk om te horen.
Ja,
ja, ja, het is wel zo. Ja. En wat ook leuk is, is dat we een tweelingverhaal erbij hebben.
Ja.
Daar hadden we al wel
eentje
een beetje.
Hadden we ooit.
Ja, in het vorige seizoen. Ja,
ja, want we hebben nog steeds wel mensen die vragen om specifieke voorbeelden of verhalen of iets waar we informatie over hebben. En laatst was er nog iemand, ik zou nog wel meer verhalen over tweelingen willen weten. Dus
ja, bij deze.
Bij deze.
Ja, heel mooi. Echt heel mooi. Ja.
Leuk.
En ook
ja,
dat
dankjewel
je dus
voor het delen van je verhaal.
Ja,
dankjewel. En weet dus als je zwanger bent van een tweeling dat er veel opties zijn.
Ja.
Vond je het leuk of heb je iets geleerd? Dan horen we dat natuurlijk graag. Je kan ons vinden op Instagram, maar we zijn natuurlijk in je favoriete podcast-app. Laat daar ook wat sterren achter of een review. Dat vinden wij echt superleuk. Voor nu, tot de volgende keer. Yeah!